Maar dank u, Vader, er is kracht in uw naam. Heer Jezus, er is kracht in uw naam. Er is ook kracht in uw woord. Uw woord is levend en krachtig. En ik wil echt bidden, Heer, in dit moment, dat u het openmaakt voor onze harten. En dat u er doorheen waait, Heilige Geest. En dat u ons geeft, ieder persoonlijk, wat we nodig hebben, Heer. Want u bent zo'n persoonlijke, krachtige God. En we bidden dat u ons ontmoet, ook in het woord, in het avondmaal, in deze dienst vanmiddag in uw naam. Amen. Ja, de kinderen zijn ook bij ons vanmiddag. Ja, roep maar even wat. Waar zit je? Hier. Superman. Nou, ik heb iets leuks voor jullie meegenomen vanmiddag. Wie weet wat het is? Gips. Ja, dat klopt. Wie heeft wel eens wat gebroken? Ja. Dat is niet zo tof, hè? Dat is naar. Nou, weet je van wie deze gipsarm was? Ja, heel goed. Jongens, jullie zijn goed op de hoogte, dat klopt. Dit is de voormalige gipsarm van Manuel, onze oudste zoon. En het was 8 maart, ik weet het nog, het was de dag, gewoon dikke pech, de dag voor het kinderkamp. Dat Manuel met Gim uit de bocht vloog, tegen de muur knalde en zijn spaakbeen en ellepijpen allebei brak. En het was net na 10 dat ik op mijn klokje of op mijn telefoon keek. En toen had ik 8 gemiste oproepen in 10 minuten van de basisschool. Dus dan weet je van, ze proberen je niet te bereiken omdat een van je kinderen buikpijn heeft. Daar is meer aan de hand. Dus ik bel haar, nou, je moet nu komen, want de arm van Manuel is gebroken. En dan denk je onderweg nog van, ik hoop dat het meevalt. Maar als je dan je zoon vindt op zo'n bureaustoel met wieltjes en dan rijdt ze zo door de school. En de arm ligt in een soort van zwanenhals. Dan weet je van, nou, hoef je geen arts voor te zijn, die is echt wel kapot. Dus ja, leuk fotootje meegenomen. Allemaal met toestemming van Manuel overigens. Maar hij was echt super dapper. Maar dan kom je dus in een hele andere dag beland dan je dacht. Want dan zit je de hele dag in het ziekenhuis. En je ziet wel, hij was wel echt flink door midden. Dus ja, het was nog maar de vraag. Moet het geopereerd worden? Moeten de pennen in? Maar in ieder geval, hij moest wel naar de operatiekamer. Want ze wilden onder narcose dan die arm zetten. Dus echt super spannend. Maar hij was echt super dapper. Dus op een gegeven moment word je dan in die operatiekamer gereden. En ik mag dan mee. Ik krijg zo'n blauwe pak aan, weet je wel. En tot mijn verbazing, in die operatiekamer, de een na de andere blauwe pak liep naar binnen. Op een gegeven moment stonden daar wel 7 blauwe pakken. En Manuel was elke keer helemaal klaar met elk nieuw extra pak. Want dan moest hij weer hetzelfde verhaal nog een keer doen. Er wordt elke keer gecheckt, ook allemaal super. Maar wat daar gebeurde, ik dacht, wat is dit eigenlijk bijzonder? Dat er gewoon zoveel mensen zijn met een passie voor herstel. Er is een armstuk en we gaan het gewoon maken. En dat wilden we graag doen voor zo'n jongen. En dat vond ik gewoon bijzonder. En daarna op de kamer uitslapen en dan kwam er weer bij en een ijsje erbij. En dan kwam weer zo'n arts, nou hoe is het nu? En dit hebben we gedaan. En ik merkte gewoon passie voor herstel. Dus ik denk, eigenlijk is het wel heel mooi om een keer je arm te breken. Om dat een keer even mee te maken, zeg maar. En Manuel was het er helemaal mee eens. Want hij zei, toen alles achter de rug was. Pap, ik vond het eigenlijk best wel bijzonder. Je mocht met de auto op het schoolplein. Allemaal klassen stonden me uit te zwaaien. Ik kreeg allemaal aandacht. Eigenlijk had ik gewoon veel eerder mijn arm moeten breken. Pak. We zitten in de Nehemia-serie. En ik denk, als Nehemia chirurg was geweest, of arts, dat was een hele goeie geweest. Want als Nehemia ergens passie voor heeft, dan is het wel passie voor herstel. Als ik kijk naar Nehemia, dan zie ik een man die houdt van herstel. Die zich sterk maakt om dingen die stuk zijn weer heel te maken. Die houdt van bloei in gebrokenheid. Die tot zegen wil zijn te midden van de zorgen. En dus als ik naar Nehemia kijk, dan denk ik, man, ik hou van die man. En ik hou van de dingen waar hij van houdt. Ik hou van herstel en van heelheid. En ik hou van de Heer. Van de Heer die dingen kan doen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Ik hou ervan dat de Heer herstel wil geven boven en binnen denken uit. En dat dit op manieren doet die ik helemaal niet kan begrijpen. Niet helemaal niet kan bevroeden, maar hij doet het. En ook in het Bijbelboek Nehemia, dan staat er opeens weer zo'n zinnetje in Nehemia 6 vers 15. Het kan helemaal niet. Na 52 dagen waren de muren voltooid, was de muur voltooid. En dat kan helemaal niet. Dat gaat boven bidden en denken uit. Die muren lagen al jarenlang in puin. En ze waren aan het bouwen en er was elke dag gigantische tegenstand en weerstand. Het was een zwaar en moeizaam karwei. En er staat er, in 52 dagen was de muur voltooid. Dat kan helemaal niet. En tegelijk is het best wel een modern verhaal, want wij houden hier wel van natuurlijk. Nieuwe stadsmuren, vandaag besteld, morgen in huis. Het is een gigantisch tempel wat hier aan de hand is, maar dat kan helemaal niet. En wat is dan het geheim van dit wonder? Nou, het zijn notabene de vijanden van Nehemia zelf die het geheim verklappen. En er staat één vers verderop in 6:16. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang. En voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Halleluja. Dat is fantastisch. Als vijanden naar je kijken en zeggen, nou, daarover ligt de glans van de Heer. Over die onderneming. Dat kan niet anders dan dat jullie God dat heeft gedaan. Dus als we kijken naar die muren, dan zien we geen stenen. Dan zien we het werk van de Heer. Als we kijken naar die nieuwe poorten, dan zien we geen deuren, maar dan zien we het werk van de Heer. En als we kijken naar die 52 dagen waarin die muren werden voltooid, dan kijken we naar iets wat helemaal niet kan. Maar dan zien wij de glans van de aanraking van de Heer op die hele onderneming. Dan zien we zijn liefdevolle betrokkenheid op het volk. Dan zien we het vermogen van de Heer door de macht van zijn liefde om dingen die stuk zijn heel te maken. Om bloei te brengen in gebrokenheid, om dingen heel te maken die nodig heel gemaakt moeten worden. Want zo is onze God ook vandaag nog. En wat is dan het aandeel van Nehemia? Nou, ik wil twee dingen noemen. Eén, het was een bouwer in geloof. Want Nehemia die had ook echt wel in de gaten hoor. Dit is een enorme klus. Dit is zo'n groot karwei. Eigenlijk kan het helemaal niet. Maar ik heb een grote God. En ik geloof dat die grote God tot een groot werk in staat is. In mij, door mij, voor mij, voor ons. Hij bouwde in geloof. En het tweede, hij bouwde door gebed. En Nehemia, dat was een man van gebed. Hij had een super rijk gebedsleven. En je ziet in het Bijbelboek Nehemia ook 10 gebedsmomenten, maar liefst van Nehemia. Het bouwen en het bidden en het bouwen, dat hoorde bij elkaar. Met gebed als de grote kurk, waar die hele herstelonderneming op dreef. En als ik hier zo om me heen kijk vanmiddag, dan zie ik hier allemaal Nehemia's zitten. Allemaal mannen en vrouwen. Allemaal tieners en jongeren. Jongens en meisjes die geroepen zijn om te houden van de Heer. Om te houden van de Heer die dingen kan doen boven bidden en denken uit. Te houden van de Heer die herstel kan geven op manieren die wij niet voor mogelijk achten. Dan zie ik allemaal Nehemia's voor me die daaraan mee willen bouwen in geloof. En door gebed. En die daarvoor geroepen zijn. En dan zie ik niet alleen mensen die daarvoor geroepen zijn. Dan zie ik mensen die daarin wandelen. En weet je, daar kan ik zo van genieten. Te zien dat er zo in gewandeld wordt. Als ik om me heen kijk en zie hoe jullie je geven in een bediening. Hoe je geeft aan de gemeente. Als ik hoor van stille bidders. Heel af en toe dan springt het op. Dan komt het naar je toe. En krijgen ze een mailtje van iemand die zegt. Yo, ik heb al jarenlang gebeden. En eindelijk gaat mijn buurvrouw een keer mee naar de kerk. En dat vind ik heel mooi voor die buurvrouw. Maar dan zie ik ook van, hé, je bent een stille bidder. Jarenlang lig jij dus al op je knieën. Dat is fantastisch. En als ik hier zie, dan zie ik zoveel mensen die houden van de Heer. Die bouwen in geloof en bouwen door gebed. En word ik blij. Dat ontroert mij en ik van, nou, het is een mooie gemeente. Hier wil ik wel bij horen. En tegelijk zie ik ook dat het niet vanzelf gaat. Dat het niet vanzelfsprekend is dat we bouwen in geloof. Dat het niet vrijblijvend of vanzelfsprekend is dat we bouwen door gebed. Weet je, het vraagt ook iets. Het kost ook iets. Er staat van zweet op je rug. En dat weet ik van mezelf. Maar ik weet het ook van jullie. En daarom wil ik vanmiddag vanuit dat rijke gebedsleven van Nehemia in dat bijzondere bouwproject, wil ik 3 dingen aanraken. Om onze eigen gebedslevens en binnenkamers te versterken, te verfrissen, aan te sporen, te bemoedigen, aan te vuren. 3 dingen aanraken vanuit het gebedsleven van Nehemia. Waardoor wij onze binnenkamers kunnen verfrissen. En het eerste wat ik wil aanraken is dit. Bidden is het eerste wat Nehemia doet. En niet het laatste. Bidden is het eerste wat hij doet. En niet het laatste. Dat treft me zo als je kijkt naar die 10 gebeden. Bijvoorbeeld het eerste gebed in Nehemia 1. Als dan het nieuws hem bereikt van de toestand van Jeruzalem. Het gaat niet goed. Dan lezen we wat hij doet. Toen ik deze woorden hoorde over de toestand van Jeruzalem. De muren kapot, de poorten verbrand. Ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. Hij hoort van het nieuws. En wat gebeurt er? De eerste reflex van zijn hart. Contact met God. Dat is het eerste wat hij doet. Huilen, rouwen, vasten en bidden. En als hij dan even later bij de koning komt, hij is schenker. Dan zegt die koning, joh, wat heb jij een somber gezicht. Er zit jou iets dwars, dat kan niet anders. Wat is er aan de hand? En let op wat er dan staat, 2 vers 4. Wat is dan je wens? Vraagt de koning aan Nehemia. En dan staat er, ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning. Heerlijk toch? 1 ademteug en hij bidt en hij geeft meteen antwoord. Het is een schietgebed. Hij schiet letterlijk in het gebed. De koning vraagt iets en de eerste reflex van zijn hart, contact met God. En dan in 4 vers 3. Dan staat er op een gegeven moment, dan heeft hij gehoord van een samenzwering van Sanballat en Tobia. En die willen samen met de Arabieren, Ammonieten, Asdodieten, een aanvalsplan hebben ze klaar liggen, willen ze Jeruzalem aanvallen. En let op wat hij dan doet. Wij baden tot onze God. En met het oog op hun plannen zetten we wachten uit. Hij hoort van tegenstand. En de eerste reflex van zijn hart, contact met God. En hij gaat in gebed. Wat een mooi hart heeft die man. En weet je, Nehemia die wist, bidden, dat bouwt muren op. Letterlijk en geestelijk. En hij wist ook, bidden, dat breekt muren af. Muren van tegenstand en muren van weerstand. En hij wist, bidden, dat brengt mij in verbinding met die grote God, die tot een groot werk in staat is. En dat hart van Nehemia, ik vind het zo mooi, want in dat hart zitten die ingesleten paden van contact met God. De ingesleten paden naar het hart van de Vader en de troon van de Vader. Nehemia die heeft de prioriteiten van zijn hart in de juiste volgorde staan. En de eerste reflex van zijn hart, contact met God. En dat is niet zo vanzelfsprekend. Want van nature hebben wij de neiging om eerst te doen. En dan gaan we dingen doen en bidden we daarna nog om de zegen van de Heer over al die dingen die we al gedaan hebben. Van nature hebben wij de neiging om eerst te denken. En dan gaan we eindeloos denken. En als we dan heel veel hebben bedacht, allemaal slimme dingen, dan gaan we daarna nog bidden om de zegen van de Heer over al die wijze dingen die we hebben bedacht. En van nature, dan kunnen wij zo door drukte in beslag genomen worden, dat er maar heel weinig ruimte in ons hart overblijft voor die eerste reflex van het hart, contact met God. En soms kunnen wij zo eindeloos veel praten, dat pas als we stilvallen en geen woorden meer hebben, dat we dan toekomen aan woorden te spreken tot God. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de eerste reflex van je hart contact met God is. Ken je dat? Dat gebed soms aan het einde van de lijn komt. Als sluitstuk. In plaats van als eersteling. Ik had gisteren nog met Harmke over dat wij dat kennen. Joh. Die momenten dat we dan al heel lang in gesprek zijn. Hè, een uur, anderhalf en we praten. Want er is een probleem of er is een proces of er is een situatie. Of we willen mensen helpen en we zoeken naar de beste manier om dat te doen. En we wegen allerlei dingen af. En ja, we kunnen praten en praten en praten. En dan denken we, nou, dan is het nu wel tijd om te bidden. Want we zijn er nog niet helemaal uit. Laten we gaan bidden. Nou, goed idee. En dan gaan we bidden. En dan gebeurt er meteen niet. Er komt daar vrede. Of er komt richting. Of er komt wijsheid. En dan kijken we elkaar aan. En dan gebeurt het in het gebed. En ik van, waarom waren we niet mee begonnen? Dan hadden we hele andere dingen kunnen doen vanavond. Dan was het gewoon een heel ontspannen avond geworden. Ken je dat? Gebed als sluitstuk. En dat je dan denkt van, maar was ik er maar mee begonnen? Wie van jullie zit op een kring? Allemaal handen. Ken je dat? Oh, het is 10 uur. Laten we nog even bidden. Gewoon gebed als sluitstuk van een op zichzelf hele mooie avond. En er is er geen betere manier om te eindigen dan door gebed. Maar toch. Dan wordt gebed het sluitstuk van de avond. En ja, dat is toch een gevaar in de kerk ook. Dat je heel veel met elkaar praat over God. Veel meer dan dat je met elkaar praat met God. En dan weet ik wel hoe dat komt. We gunnen elkaar het beste. En ook zo'n kringavond, dan gebeuren er dingen. Er zijn dingen die spelen in de levens van mensen. En dan willen we oplossingen. En we willen bemoedigen. En we willen troosten en versterken. En we willen van alles en nog wat. Want we hebben het beste met mensen voor. We hebben het beste met elkaar voor. Maar weet je, als je elkaar brengt bij het hart van de Vader en bij de troon van de Vader. Ja, dan heb je het allerbeste met elkaar voor. Want er is geen betere plek dan aan de voeten van Jezus. Dat is het beste adres waar je maar moet zijn. En soms merk ik dat, de reflex van het willen oplossen voor de ander, van de quick fix. Terwijl ik denk, joh, een kring is een plek om te zeggen, het eerste wat wij doen is bidden. En als RVO-kring, dan kennen we dat ook. Als opzieners, dan hebben we ook een kring en dan... Ja, dan merken we dat, van, bidden vaak het sluitstuk is van het verhaal. En toen dan hadden Jan en Jolanda op een gegeven moment gewoon een briljant idee. Het is zo eenvoudig dat je er bijna niet op kunt komen. Maar we kunnen ook gewoon tijdens de kringavond bidden. In plaats van aan het eind. Iemand? Ja? Dat kan, hè? Misschien doen jullie dat allemaal al. Maar wij gingen dan de kringavond in en heb je de koffie nog maar net achter de kiezen. Je bent 18 minuten onderweg. Je bent met elkaar in gesprek. Zullen we ervoor gaan bidden? En dan gaan we meteen in gebed. Dat is zo mooi. En dan eerst even, zullen we ervoor danken? Ja, laten we ervoor gaan danken. Dat is zo mooi. En dan krijg je zo'n hele mooie cadans in zo'n kringavond van praten met elkaar over God. En praten met God. En dan ben je om 10 uur en dan denk je van, hé, we hebben meer gepraat met God dan over God. Nou, dat is goed. Dat is mooi. Maar bidden heel vaak als sluitstuk. En van de week nog, ik had een gesprek met iemand. En er speelde dingen en ik voelde van, we gaan nu bidden. En er gebeurde iets. Dat was een ander moment deze week. Toen ging ik meteen handelen en toen dacht ik achteraf, s'avonds op de bank, ah, vandaag. Ik had eerst moeten bidden, dan had ik een andere keuze gemaakt. En misschien ken je dat en misschien zeg je, ja Matteo, joh, ik ben gewoon een doener. En ik ben gewoon eerst te handelen. Die mensen moeten er ook zijn. En misschien zeg je, joh, ik ben gewoon een denker. Ik wil dingen gewoon eerst uitpluizen. Het is ook supermooi dat je goed kan denken. Ze zeggen, joh, ik ben een prater en ik praat nou één keer gewoon veel. Nou, supergezellig. En we kunnen er allemaal heel erg verschillend in zijn. Maar in één ding zijn we allemaal hetzelfde. En dat is dat we geroepen zijn om bidders te zijn met een hart. Waar de eerste reflex is contact met God. Het zoeken van het hart van de Vader. En te verschijnen voor zijn troon. We zijn voor geroepen. We zijn voor gemaakt. En nee, ik weet, het gaat niet vanzelf. En daarom is het goed om het erover te hebben. En daarom is het goed dat we straks avondmaal gaan vieren en dat we naar de Heer Jezus toe mogen gaan. En dan staat hij daar. En dan wil hij ons brood en wijn aanreiken. Zijn leven. En dan wil hij dingen aanraken in ons hart. En dan kun je erheen gaan lopen. Kun je zeggen, Heer Jezus, misschien moet ik erkennen dat de prioriteiten van mijn hart zijn gehusteld. En de eerste reflex van mijn hart is niet het hart van de Vader. De eerste reflex van mijn hart is niet verschijnen voor uw troon. Maar als ik kijk naar Jezus, dat was wel zijn hart. Iedere ochtend, veelvuldig, vinden we hem op de berg, in de eenzaamheid, op de afgelegen plaatsen. Het eerste, ik zoek de Vader. De paden in zijn hart waren zo uitgesleten naar intimiteit met zijn Vader. En als hij dan bij de 5000 die brood en die vissen heeft, hij slaat zijn blik op naar de hemel en dan doet hij het wonder. Bij het graf van Lazarus, hij slaat zijn blik op naar de hemel. De eerste reflex is de Vader en hij doet het wonder. Bij de doofstomme, voordat hij Ephata zegt, ga open. Dan is de eerste wat hij doet, de reflex naar de Vader, de blik opwaarts naar de hemel. En ook aan het begin van het hoogpriesterlijk gebed, eerst die blik naar de hemel. En dan begint hij te bidden met de Vader. Oh, de paden in het hart van Jezus waren ingesleten. En zijn eerste reflex was Vader en zijn troon. Dus als wij naderen in het avondmaal en Jezus ontvangt ons, hij weet ervan. En hij zegt, ik wil mijn hart met jou delen. En ik wil jouw hart vormen naar mijn hart. En ik vind dat een heerlijk idee. Jezus vraagt niet van mij, als ik wil groeien in gebed, dat ik allemaal trucjes en principes en sleutels en stappen ga toepassen. Hij vraagt van mij, kom maar. Ik wil je hart aanraken. En dat de eerste reflex van je hart steeds meer mag zijn. Het hart van de Vader. En toegang tot de troon. En er staan ook schalen straks met witte steentjes. En je kunt allemaal, als je brood ontvangt en als je wijn ontvangt, mag ik een wit steentje pakken. En dat is een reminder. O Heer Jezus, u verlangt ernaar om mijn hart zodanig aan te raken dat de eerste reflex van mijn hart is gebed. De Vader. Een mooie herinnering. Brood en wijn en een steentje. Het is de aanraking van Jezus die zegt, ik wil de prioriteiten van jouw hart zodanig husselen dat ze in de juiste volgorde staan. Iedere dag weer. Mooi voorbeeld van Nehemia. Bid is het eerste wat hij doet en niet het laatste. En het tweede wat we kunnen leren van Nehemia. Nehemia die bidt heel gericht. Als je kijkt naar die 10 gebeden van hem. Zo mooi. Heel concreet. Heel specifiek. Niet algemeen, niet vaag. Concreet. Zijn eerste gebed. Concreet. Gebed van verootmoediging. Halverwege het boek ergens. Ja, als die tegenstand komt. Hij bidt specifiek. Hij noemt de namen van zijn vijanden. Hij noemt een of andere profeet erbij die lastig doet. Hij noemt de namen voor de troon. En ook aan het einde van het boek. Het 7e gebed. Vind ik een heel mooi gebed. Dan bidt hij ook heel specifiek voor de tempel. En ik wil het graag met je lezen. Nehemia 13. Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan. Het is heel belangrijk om te beseffen, hè, dat als God denkt, dat het niet zo is van oké, ik herinner mij dat je dingen hebt gedaan. Nee, als God ergens aan denkt, dan betekent dat dat hij actief handelt. Dat hij gedenkt en handelt in één. Het denken van God is een gebeurtenis. Dus Nehemia bidt, mijn God, blijf actief handelen. Blijf hierop betrokken. En wat dan? Laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst niet worden uitgewist. Misschien wel het mooiste gebed, persoonlijk dan, van het Nehemia-boek. Want wij kennen Nehemia als hersteller van muren, maar hij is ook de hervormer van de tempeldienst. En hij leidt de 7e opwekking in het Oude Testament om de aanbiddingsorde, zoals David die had ingesteld, weer terug te brengen in de tempel. Hij brengt de priesters er weer in en de zangers en de muzikanten en het reukwerk en de wierook moet allemaal weer hersteld worden. En dat raakt me zo. Nehemia was niet alleen tevreden met herstel, maar hij wilde ook de Heer. Hij wilde niet door gebed alleen maar dingen verkrijgen, maar hij wilde ook het hart van de Vader verheugen. En dat is die wierook, dat is dat reukwerk. Dat het aangenaam is voor de Vader. Gewoon bidden. Niet omdat we allerlei dingen willen verkrijgen. Anders zou je nog kunnen stoppen als je gekregen hebt wat je gebeden hebt. Maar gewoon bidden om het hart van de Vader te verheugen. Reukwerk. Omdat je weet, de Vader geniet als ik mijn stem laat horen en als ik kom. In het Engels vind ik zo'n mooi woord. Take delight in me. Ik ben u aangenaam en mijn gebeden stijgen op als reukwerk. Ik mag uw hart verheugen met mijn bidden. En dat is zijn hele concrete gebed. En Nehemia die weet, er zit kracht in concreet bidden. En dat geldt ook voor ons. Want concreet bidden, gericht bidden, dat schept verwachting. Want als je heel gericht bidt, dan ga je automatisch uitzien naar een antwoord. Dan ga je automatisch uitzien naar hoe God gaat voorzien. Want dan wil je het ook zien. En het mooie is, als je heel gericht bidt en die verwachting wordt dan geschapen en je begint dan uit te zien. Als God dan voorziet, dan ga je het ook inzien. Dan ga je het ook herkennen. Ja, maar dat kan niet anders. Ik heb het genoteerd en het staat hier. Ik kan terugbladeren. Hier heb ik voor gebeden. En nu gebeuren dingen. En dan kun je de verbinding gaan maken tussen wat je bidt en wat er gebeurt. Tussen je gebed voor de Vader en het werk van de Vader. Dus het schept verwachting, concreet en gericht bidden. Maar het toetst ook je hart. Als ik heel gericht bid, heel bewust bid, ja, dan kun je ook gewoon meteen je hart maar tussen. Geloof ik wat ik bid? Geloof ik echt dat als ik dit bid, dat Vader geneigd is om mij antwoord te geven, om te geven wat ik nu bepleit? Gericht bidden, dat dwingt je min of meer om je hart te toetsen op geloof. Maar het dwingt ook min of meer om je hart te toetsen op hoe serieus je het eigenlijk neemt wat je bidt. Herken je dat? Dat je wel eens dingen bidt en dat je 3 minuten later eigenlijk niet meer weet wat je gebeden hebt. Of dat je gewoon het bidt en het vervliegt. Het is ook heel moeilijk om te herkennen als God beantwoordt. Ja, of dat dan gebedsverhoring is, want je weet het niet meer. En dat is de zegen van gericht bidden. Wil ik dit echt? Is dit echt wat ik meen? Wil ik dit echt van de Vader ontvangen? Kun je gericht bidden, noteren, uitzien, je hart toetsen. En het helpt ook om heel geconcentreerd te bidden. Om te bidden met een betrokken hart en te bidden met een betrokken geest. Er gaat kracht uit van gericht bidden. En een mooi voorbeeld vind ik, het is ook een heel groot voorbeeld op een bepaalde manier, maar het voorbeeld van Anne van der Bijl. Dat is ook dat hele mooie voorbeeld wat ook rondzinkt dan bij Open Door. Zij in 1982 in november, ik was toen zelf 3 jaar oud, dus ik weet er eigenlijk niet zoveel meer van, maar er zat Nederland in een slechte tijd. Dieptepunt van de Koude Oorlog, recessie, dat is een slechte tijd. En had je het Oostblok met al dat communisme. En toen dacht Anne van der Bijl, oprichter Open Doors, ik ga bidden. We gaan 7 jaar bidden. En dan gaan we bidden dat we over 7 jaar 1 miljoen Bijbels legaal mogen weggeven aan al die landen die nog verstopt zitten achter het ijzeren gordijn. En dan gingen ze 7 jaar bidden en november 1982 begonnen en dan november 1989 en wat gebeurde er toen? Toen viel de muur. Precies na 7 jaar, dat was onvoorstelbaar. Indrukwekkend. En korte tijd later, toen wandelde Anne van der Bijl met 1 miljoen Bijbels onder zijn arm naar Moskou. En legaal voor het oog van de hele wereld op tv mochten die overhandigen aan de Russisch-Orthodoxe patriarch. Fantastisch toch? Vindt iemand dit mooi? Ja, fijn, dat is mooi. En dan weet ik wel, het was echt niet het enige gebed van Anne. Ik bedoel, ik denk dat de Heer wereldwijd gebeden heeft opgewekt. Maar het zegt zoveel over bidden. God die kan op een indrukwekkende wijze gebeden verhoren. Amen. En wat ik zo mooi vind. God die verhoort niet alleen gebeden, maar hij geeft ze ook. Dat kan niet anders. Dat dit een gebed was wat God gaf aan Anne. En dat vind ik inspirerend. Als ik luister naar Jezus, die vraagt het ook continu, bid maar specifiek. Bartimeus, wat wil je dat ik voor je doe? Ja, ik ben blind, Heer, dat snapt u toch wel? Ik wil het horen. Spreek het uit. Wat wil je dat ik voor je doe? En weet je, vanuit dit gebed, het is ook mijn persoonlijk gebed. Ook als ik kijk naar de gemeente, ik heb gerichte gebeden voor mijn gezin en voor mijn huwelijk, maar ook voor de gemeente. En dat ik denk van, Heer, ik wil op de knieën hiervoor. Dat als gemeente ook echt die plek mogen zijn, die rustplaats van Gods tegenwoordigheid, dat er voortdurend reukwerk zal zijn. Gewoon gebeden die uw hart verheugen. Dat er aanbidding zal zijn en misschien wel fulltime vrijgestelde muzikanten en aanbiddingsleiders. Dat er een beweging van 24/7 gebed opkomt en misschien vanuit deze gemeente of met andere kerken of bewegingen in het noorden samen, ik weet het niet. Maar dat er herstel zal zijn van die priesterdienst zoals David die had ingesteld in het Oude Testament. Gewoon dat we onze stad mogen vertegenwoordigen voor de troon. En dat het voortdurend zal zijn. Dat het niet uitmaakt hoe laat het is. Als je naar het huis van gebed komt, er is aanbidding. En je mag mee verschijnen voor de troon. Dat is mijn gebed. En dan wil ik gericht bidden. Wat is jouw gebed? Heb jij ook een heel gericht gebed? Als ik je nu zou vragen, veel zeg het maar. Waar bid jij voor? Is er iets wat voor in je hart ligt? Is er iets wat diep in je hart ligt? Is er iets wat je niet kunt stoppen om te bidden? Dan heb je een gericht gebed. Dan heb je er geloof voor dat God gaat verhoren. En als we zo avondmaal gaan vieren en we mogen ontvangen brood en wijn. Jezus zijn leven aan ons geven. Hij wil ons aanraken en ook daarin herstel geven als dat nodig is. Want misschien heb je dat wel nodig, herstel. Dan pak ik mijn steentje erbij, dat je zegt van, hé, ja, dat eerste steentje, oké, die reflex van mijn hart, laat het de Vader zijn. Maar dat steentje, dat ook een gericht gebed mag zijn. En misschien zijn jouw gerichte gebeden verstomd. Omdat je moe bent geworden van het gerichte bidden. Of dat je het geloof bent kwijtgeraakt dat het uitmaakt. Misschien ben je teleurgesteld geraakt. Ligt dat gerichte gebed gewoon bedolven onder een dikke laag twijfel of een dikke laag vragen? Of eelt door krassen van pijn of verdriet? Maar mag Jezus dat aanraken vanmiddag? Mag hij dat gerichte gebed weer tot leven wekken in je hart? Jezus wist wat het was om gericht te bidden. Simon, Satan wilde jou zeven. Als graan, maar ik heb voor je gebeden dat je niet zou bezwijken. Een hele nacht was hij biddend op de berg om met zijn vader te overleggen. Welke 12 namen zal ik kiezen als mijn leerlingen? Zo'n hoge priesterlijk gebed, super gericht. Jezus weet wat het is om gericht te bidden. En zijn hart wil hij ook in ons hart vormen. Zodat we niet door allerlei trucjes en dingetjes dat ook moeten kunnen. Nee, zodat door de aanraking van Jezus zelf ons hart zodanig wordt. Dat daar een gericht gebed in opspringt. En het gelovende moed om te volharden. En misschien heb je het nodig dat Jezus daarin herstelt. Dat hij daarin aanraakt. Dat hij daar iets in doet. Maar de Heer kan herstellen boven bidden en denken uit. Hij kan herstel geven op manieren die je niet voor mogelijk had gehouden. En misschien is vanmiddag voor jou een moment van herstel van je binnenkamer, van je gebedsleven. De Heer Jezus vraagt niet van je om alles te snappen. Om alles rond te krijgen in je denken. Hij vraagt vertrouwen. Vertrouw je mij? Dat ik goed ben en het beste met je voor heb? Vertrouw je mij dat als ik aan jou vraag, joh, bid maar. Dat ik dat niet voor niks zeg. Dat ik daarin iets voor je heb. Dat daarin iets voor je klaar ligt. En daarom als Nehemia heel gericht bidt. En je mag de wandeling maken naar de Heer Jezus toe en ontvangen van Hem. Ga er maar heen met een gebed op je hart, Heer. Het is mijn gerichte gebed en geef mij kracht om te volharden, want ik ben bezig. Wek het tot leven, want ik ben het kwijtgeraakt. Maar misschien kun je ook bidden. Heer, mijn gerichte gebed is dat u mij een gericht gebed geeft. Fantastisch, dat wil de Heer doen. Daar wil hij op antwoorden. Het derde wat we kunnen leren van Nehemia. Hij bad niet alleen, maar hij wilde ook zelf antwoord op gebed zijn. Nehemia die nam er geen genoegen mee om alleen maar antwoord op gebed te krijgen. Hij wilde ook antwoord op gebed zijn. En we horen het hem bidden, Heer, die muren, overeind met die muren. En hij begon te bouwen. Heer, die tempeldienst, herstel het alstublieft. En hij zette zich in. Heer, die plannen van Sanballat en Gesem en Tobia en die Arabieren, verijdel ze. En hij zette wachtposten neer. Hij wilde niet alleen antwoord op gebed krijgen, hij wilde antwoord op gebed zijn. En dat is best een pittige ook. Bidden is niet vrijblijvend, het vraagt ook iets. Bidden is altijd verweven met eigen verantwoordelijkheid en met het leven en het bestaan waarin we met beide benen geplant zijn. Als ik bid, Heer, geef meer bloei in mijn huwelijk. Dan zegt de Heer, ik wil er dingen in doen. Theo, en wat kun je daar zelf in doen? Als ik bid, Heer, ik wil gewoon zo graag dat u mijn kinderen aanraakt, dat u herstel geeft in de relatie met mijn kinderen. Zegt de Heer, dat wil ik best voor je doen, maar hoe kun je zelf als vader of moeder antwoord zijn op dit gebed? Heer, ik steek me uit naar eenheid. Ik wil sterkere eenheid in de gemeente. Dat is goed, ik ga ervoor. Maar wat kun jij zelf doen om die eenheid te versterken? Heer, ik wil gewoon meer vuur in de gemeente. Ja, dat is goed. Ik wil met mijn geest wel waaien, maar wat kun jij doen om gebeurtenissen of mensen of processen tot leven te wekken en erin te spreken. Nee, financieel, ik heb meer nodig. Ik wil voorzien. Maak je geen zorgen. Ik ben je goede vader. Wat kun je zelf doen om te zorgen dat de boel op orde komt? Dat is zo mooi bij de Heer Jezus. Die zegt nooit van, ik neem alles over. Maar hij zegt, ik zet je op de benen en we gaan het samen doen. Bidden zorgt ervoor, niet dat wij buitenspel komen te staan, dat we volle bak mee gaan doen in wat Hij aan het doen is in ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin, in onze vriendschappen, in de gemeente, in deze stad. Ik stel me zo voor dat Anne van der Bijl, als die begon met bidden, ik ga 7 jaar bidden, dan is hij meteen naar de drukkerij gelopen. Ik heb 1 miljoen bijbels nodig. En we moeten een logistiek plannetje bedenken om die bijbels daar te krijgen. Ik ben me er heel goed van bewust als de Heer Jezus van mij vraagt, als ik aan de Heer Jezus vraag, ik wil zo graag die 24/7 bediening gestalte zien krijgen, dat onophoudelijk, dat reukwerk zal zijn, gebeden die uw hart verheugen, sec, punt. Theo, hoe kan je daar zelf weer gaan bewegen? Ben je bereid om uren op je knieën te liggen? Ben je bereid om diep die Bijbel in te gaan, om dat gebedsonderwijs van Jezus te delven en erin te gaan wandelen? Ben je bereid om dieper te gaan, om ruimte te maken in je leven? De Jezus zegt, ik hoor het en ik wil handelen, maar dat doe ik niet buiten jou om, ik doe het door je heen. Als ze iets willen doen voor onrecht, zegt Jezus, ja, dat is ook zo mijn hart. Ik wil jou erbij inschakelen. Nehemia, wat een rijk gebedsleven. Hij wil de antwoord zijn op gebed. Als ik kijk naar de Heer Jezus, dan vind ik dat Hij dat op een ultieme wijze heeft gedaan. Als we zo avondmaal gaan vieren, dan mogen we daar komen voor brood en wijn. En dan ontmoeten we daar Jezus, die ook zelf het ultieme antwoord op gebed was. Want wat was zijn gebed? Zijn gebed was, Vader, allen die u en mij hebt toevertrouwd, wil ik brengen aan uw hart. Wil ik verzoenen met u. Maar wil ik zelf antwoord zijn op gebed? Dat was allereerst, en Hebreeën beschrijft dat, het moment in de eeuwigheid dat Jezus zei, Heer, zend mij. En hij kwam als mens onder ons. En hij was bereid om met zijn leven te betalen. En de toegang te ontsluiten tot de Vader. Het was zijn gebed. En hij was zelf bereid om het antwoord te zijn door de diepte heen. Als je kijkt naar Gethsemane, tot 3 keer toe bidt hij hetzelfde gebed. Hij bezweek bijna onder de druk om het antwoord op gebed te zijn. Maar dan komt hij de Vader en die zendt een engel en geeft hem kracht. Als gebedsverhoring in de nood. Hij kon de gang maken. God zij dank. Want daardoor kunnen wij nu de wandeling maken naar avondmaal, naar brood en wijn. Dan kunnen we zeggen, Heere Jezus. Het betekent nogal wat als ik het antwoord moet zijn op mijn eigen gebed. Dan heb ik zoveel moed nodig. Dan heb ik zoveel geloof nodig, want u weet wat mijn gebed is. U weet wat het betekent, misschien nog wel meer dan dat ik weet wat het betekent. Maar geef mij wat ik nodig heb. Om hiervan uit te wandelen in het vertrouwen dat u het beste met me voor heeft. En dat u mij gaat geven wat ik nodig heb om samen met u te wandelen in wat ik nu gebeden heb. En wat zo mooi is bij de Heer Jezus, je komt nooit bedrogen bij hem uit. Dan kom je daar voor brood en wijn. Met dat hart van jou en dan zegt Jezus, mag ik het aanraken? Ik heb geen trucje voor je. Ik heb mijn leven voor jou. Ik heb mijn aanraking voor jou. En dan mag je komen en dan mag je ontvangen. Dan mag Jezus het in jouw hart gaan doen. Nehemia had een rijk gebedsleven. En ik geloof dat het verfrissend en versterkend is voor onze gebedslevens. En dan mag je, als je avondmaal gevierd hebt, dan mag je een steentje meenemen. En dat staat dan voor die eerste reflex van het hart. Heer, laat de eerste reflex van mijn hart zijn de Vader. Het staat voor dat gerichte gebedspunt. Wat je opnieuw mag bidden of voor het eerst mag bidden. En het staat ook voor, Heer, ik wil antwoord zijn op uw gebed, op het gebed. Maar geef me wat ik nodig heb. Dan gaan we vandaar ook weer de aanbidding in. En het van God verwachten. Amen. Amen.